staan de VVD en groep De Mos staan fucking alweer buiten de poort. Dat kan toch niet?
Maar toen ging het hier helemaal mis op het stadhuis.
Dat is ook waarom ik het OM echt super kneuzerig vind.
Ze gaan er echt voor.
Beluister de nieuwe afleveringen van O De Mos op ad.nl/podcast of via je favoriete podcast app.
Moet je wel het achterste van je tong laten zien als dat misschien verkeerd uitgelegd kan worden of verkeerd begrepen kan worden?
Verdachte heeft de vrijheid van de getuigen van onbelemmerd te verklaren ten overstaan van de politie aangetast. En dat neem ik verdachte zeer kwalijk. Zeker in een onderzoek naar de gewelddadige dood van een 14-jarig meisje.
Jouw familielid wordt verdacht van een verschrikkelijke daad. Maar jij bent er heilig van overtuigd dat hij het niet gedaan heeft. Hoe ver zou jij gaan om diegene te verdedigen? Zou je hem koste wat het kost beschermen, ook als dat strafbaar is? Mijn naam is Sanne Beijer en je luistert naar De Zaak X. Een podcast van het AD in samenwerking met het podcastkantoor, waarin we wekelijks een spraakmakende rechtszaak bespreken. En deze week bespeelde Jannie getuige in gruwelijke zaak. We gaan terug naar Oudjaarsdag 2021. Lars loopt rondjes door Leiden in zijn hardloopoutfit. Een hond blaft naar een boom en Lars gaat kijken wat er aan de hand is. Hij ziet een in elkaar gezakt lichaam tegen de boom aan liggen. Als hij dichterbij komt en de capuchon van het lichaam naar achter trekt, doet hij een gruwelijke ontdekking. Het is een jong meisje. Ze blijkt om het leven gebracht te zijn en haar zaak houdt het hele land bezig. Verslaggever Stijn Tielemans van AD Groene Hart vertelt hier meer over.
Het is de zaak rondom de dood van een 14-jarig meisje, Esmee. Die is om het leven gebracht door Olivier van de G. Op Oudjaarsdag 2021 is zij doodgevonden in Leiden.
Vanavond in Opsporing Verzocht.
Heel fijn dat u ook dit jaar weer meteen met ons en de politie mee wilt denken. U zult het ongetwijfeld hebben gehoord. De afgelopen vrijdagochtend werd duidelijk dat de pas 14-jarige Esmee uit Hazerswoude Rijndijk om het leven is gebracht. Een 32-jarige man, een bekende van haar, zit vast op verdenking van moord of doodslag.
En vooral de details maken dat dit gewoon een hele nare, pijnlijke zaak is. Ze werd doodgevonden tegen een boom. Is daar neergezet door Van de G. Pijnlijk is ook dat hij ontucht met haar heeft gepleegd. Hij was in de veronderstelling dat ze een jaar lang een relatie hadden. Heeft haar leren kennen op de school waar hij stage liep als gymleraar. En daar zat zij toen in groep 8. En nou ja, op een zeker moment ontstonden er spanningen. Hij zei dat hij dan dat ze dan vaak ging stoeien. Om daarmee dan de lucht een beetje te klaren, als het ware. En dat is op die bewuste dag ook gebeurd. Al zegt hij dat hij dat niet meer kan herinneren. Maar hij heeft haar in een bepaalde greep genomen. Want hij was ook, judoka. Of in ieder geval, hij deed een vechtsport. Hij heeft haar in een greep genomen. En ja, is zij alsnog door verwerging om het leven gekomen. Ja, en toen heeft hij er dus verplaatst. Eerst over zijn schouder genomen en later achterop de bagagedrager.
De weken na de dood van Esmee blijft de familie met veel onbeantwoorde vragen zitten. Er wordt een grootschalig politieonderzoek opgezet, maar dat verloopt stroef. De politie loopt de hele tijd tegen muren op. De dan 32-jarige turnleraar Olivier van der G. wordt meerdere malen verhoord, maar blijft zwijgen. Ook mogelijke belangrijke getuigen in de zaak weigeren mee te werken aan het onderzoek.
Ja, en dat heeft ook gemaakt dat justitie alles uit de kast heeft gehaald en ook heeft moeten halen om die zaak op te lossen. Dus wat is er gebeurd? En daarmee komen we ook aan de zaak van deze week. Er is besloten om telefoons af te tappen.
In die afgetapte gesprekken hoort de politie een stem van een oude vrouw. Het is de 80-jarige Jannie, een achtertante van Olivier van der G. Tijdens deze telefoontjes met mensen die Olivier goed kennen, adviseert ze hen om niet met de politie te praten. Dit zou kunnen verklaren waarom deze getuigen, net als Olivier, maar weinig loslaten. Het OM vindt dit onacceptabel en klaagt de 80-jarige vrouw aan.
Nou, geachte aanwezigen, en de verdachte mevrouw is een achtertante van de inmiddels onherroepelijk veroordeelde Olivier. Voor het om het leven brengen van de 14-jarige SME, een zaak die in het geheugen gegrift staat van menig Nederlander. Verdachte is psychiater, met zoals zij zelf zegt ervaring in de forensische psychiatrie. Zij is ervan doordrongen dat in een strafrechtelijk onderzoek getuigen kwetsbaar zijn voor beïnvloeding. Desalniettemin heeft zij haar deskundigheid op een ontoelaatbare wijze aangewend in de aansturing van getuigen in de directe omgeving van Olivier.
Jannie belt onder andere met de ex-vriendin en de moeder van Olivier van der G. Ze merkt dat met name zijn moeder, Jannie's nicht dus, onder veel druk staat en niet goed weet hoe ze daarmee om moet gaan. Haar zoon wordt verdacht van een gruwelijke moord op een minderjarige en de politie probeert ook via haar antwoorden te zoeken. Jannie grijpt naar de telefoon en belt de moeder van Olivier op.
Dus Jannie zei van, hé, je kan alleen maar zeggen wat je weet. Je kan alleen maar zeggen wat voor geweldige jongen Olivier van der G is. En je moet vooral niet beginnen over zijn stemming. Het was vooral in coronaperiode dat hij zich niet goed voelde. En zij zei, zeg er nou maar niks over tegen die rechercheurs. Dat zijn geen psychologen, die snappen niet hoe dat werkt met gevoelens. Die zijn er alleen maar om materiaal te verzamelen, zoals zij dat zei. Dus dat was het eerste moment waarop er dus iets gezegd is wat volgens justitie dan beïnvloeding is. Vervolgens maakte ze ook nog de opmerking dat het schandalig is dat de politie haar 3 keer gebeld heeft. Dat was in een gesprek een paar dagen later. Dat mocht de politie ook helemaal niet doen, omdat ze verschoningsrecht heeft.
Wat is verschoningsrecht?
Het komt erop neer dat je niet verplicht bent om te getuigen over een familielid. En dat klopt. De moeder van Olivier heeft dat recht.
Verdachte heeft echter met een uitgesproken wantrouwen over de recherche getuigen geïnstrueerd om niet te reageren op telefonische oproepen van de politie, niet in te gaan op uitnodigingen voor verhoor of niet belastend te verklaren over Olivier van. Dat mevrouw strafbaar heeft gehandeld blijkt onder meer uit een 5-tal getapte telefoongesprekken. Die zijn zojuist ook genoemd.
Daarin komt naar voren van dat zij heeft gezegd, laat ze het maar uitzoeken. Als ze het niet rondkrijgen, de politie, dan is dat hun zaak. Of ze kunnen van alles proberen, maar als je erin trapt, dan hang je. En dat zijn allemaal citaten waar dan in ieder geval de politie uit afleidt. Ja, die mevrouw heeft geprobeerd, Jannie dus, om dit proces te beïnvloeden. Zij is psychiater, heeft eigen praktijk, heeft ook ervaring in de forensische psychiatrie.
Maar ze is al 80.
Ze is zeker op leeftijd, ja. En dat is natuurlijk gezien haar leeftijd best bijzonder dat ze dan dat ze nog werkt. Dat doet ze ook heel graag. Dus ze had moeten weten, zegt justitie, dat getuigen heel kwetsbaar zijn. En het gevaar op de loer ligt dat zij worden beïnvloed. Nou, dat is dan volgens justitie heel kwalijk, omdat je dan daarmee die waarheidsvinding in het geding brengt. Ja, en dat is dan zeker in strafzaken als deze, maar eigenlijk in iedere strafzaak, is dat cruciaal.
Verdachte heeft de uitingen gedaan terwijl zij wist dat door de politie waren gevraagd om een verklaring af te leggen. Verdachte heeft deze getuigen ontmoedigd om te verklaren of belastend te verklaren.
Binnen 2 maanden krijgt Jannie meerdere getuigen zover om niet veel over Olivier tegen de politie te zeggen. Maar dan gebeurt er iets dat het hele onderzoek omver schopt.
Uiteindelijk heeft Olivier eerst op 25 februari 2022 een bekennende verklaring afgelegd. Dat is 2 maanden na de dood van Esmee.
Hij vertelt de rechercheurs hoe een stoeipartij in zijn huis met de jonge Esmee uit de hand liep. En uiteindelijk leidde tot haar dood. Dat hij daarna in paniek raakte. Hij verwijderde honderden foto's uit zijn telefoon. Wiste ruim 25.000 appjes en gooide zelfs haren van Esmee die op zijn kleding en meubels zaten in de prullenbak. Vervolgens hees hij haar levenloze lichaam op de bagagedrager van haar fiets om zo ver mogelijk weg te rijden. Bij een boom vlakbij een openbare weg liet hij haar achter. Tijdens de rechtszaak van Olivier van der G. houden de ouders van Esmé een emotioneel betoog over hun dochter. Omroep West nam de woorden van de ouders met toestemming op. Je hoort nu haar vader.
Op 31 december 2021 staan er twee agenten voor de deur. Zij brengen het nieuws dat er harder inslaat dan de zwaarste vuurwerkbom die je maar kunt bedenken. Onze lieve Esmé is er niet meer. Esmé is de kans ontnomen om van puber op te groeien tot volwassen vrouw. Hoe kun je op deze wijze misbruik maken van een jong meisje dat met zoveel dingen aan het worstelen was? Nu zijn wij hier, wachtend op een veroordeling. Wat de uitspraak ook zal zijn, Esmé krijgen wij er niet mee terug.
Dus inmiddels is hij onherroepelijk veroordeeld voor 12 jaar cel en TBS met dwangverpleging, dus de zwaarste vorm van TBS.
Het is begin maart 2024. De vorst is uit de grond en de lente begint dit jaar vroeg. 2 jaar na de dood van Esmé moet Jannie voorkomen in de rechtbank. Want ondanks de bekentenis van Olivier van der G. neemt het OM het haar wel kwalijk dat ze getuigen zou hebben beïnvloed in zo'n emotionele zaak. Je hoort de officier van justitie.
Verdachte heeft de vrijheid van de getuigen om onbelemmerd te verklaren ten overstaan van de politie aangetast. Het belang van het waarborgen van deze vrijheid is moeilijk te overschatten, nu getuigenverklaringen een zeer belangrijke rol kunnen spelen bij de waarheidsvinding in elk strafproces, zeker in een onderzoek naar de gewelddadige dood van een 14-jarig meisje. En dat neem ik verdachte zeer kwalijk.
Op de dag dat Jannie moet verschijnen voor de rechter, meldt ze zich ziek. Wel heeft ze haar advocaat goed ingelicht en heeft ze hoogstpersoonlijk een brief gestuurd naar de rechter.
En op die manier kon ze toch ook haar eigen gevoel en haar eigen visie op de zaak uiteenzetten. Het belangrijkste wat denk ik naar voren kwam in de brief die zij aan de rechtbank heeft geschreven, is dat ze heel erg verontwaardigd is dat eigenlijk al die goede bedoelingen in haar ogen, die helpende hand, dat die dus nu wordt uitgelegd en heeft geleid tot een verdenking. En zo heeft zij het echt gezien. Ik bied de familie een helpende hand.
Maar niet Esmé's familie. Heeft ze daar nog woorden aan gewijd in haar brief?
Nee. Niet dat wij weten, we hebben hem niet volledig kunnen horen, de inhoud daarvan. Maar in ieder geval in wat de advocaat vertelde, geen woord of geen passage richting die familie.
In de brief uit Johnny ook haar zorgen om haar werk als psychiater.
Ik gaf al aan dat cliëntenberoepshalve nog steeds praktiserend is en zij hecht daar ook grote waarde aan. Bij een veroordeling betekent dit dat ze geen contracten meer kan afsluiten met zorgverzekeraars. En dat heeft dan 1-op-1 tot gevolg dat een gedwongen sluiting van de praktijk zal moeten plaatsvinden. En dat zal een immense impact hebben op haar leven.
Iedereen in de omgeving van Olivier was ervan overtuigd dat hij het niet gedaan kon hebben. En dat die moeder van hem dus hulp nodig had, een helpende hand nodig had om op de been te blijven. Om de gedachten te ordenen, om haar gevoelens te bespreken. De familie kreeg ook veel over zich heen, omdat er op sociale media heel veel berichten werden gestuurd naar Olivier zelf, maar ook naar zijn familie. Zozeer kregen zij het te verduren dat op een gegeven moment het Openbaar Ministerie ook zei van hier worden echt wel de grenzen van het toelaatbare en zelfs het strafbare bereikt. Omdat er echt heel veel nare dingen over moeder en over Olivier werden gezegd.
En waaruit volgt dat ze juist en vooral heeft gepoogd om bijstand te verlenen aan onder meer in een extreem moeilijke situatie vanuit de gedachte dat ze daarmee deed wat goed en volgens het recht was. Want dat is haar oprechte overtuiging. Dank u wel.
Jannie is een vrouw van 80. Wil het OM haar nog vastzetten voor haar daden?
Nee, de eis is 2 maanden gevangenisstraf voorwaardelijk. Dus dat betekent dat ze niet de gevangenis in zou hoeven als het tot deze veroordeling komt. En als het überhaupt tot een veroordeling komt. Maar desalniettemin kunnen er wel gevolgen zijn voor de werk. Zo werd duidelijk dan tijdens de zitting dat dit kan betekenen dat ze haar werk niet meer kan uitoefenen.
Is met het afronden van deze zaak, waarin Jannie in het verdachte bankje zit, is dan ook alles voor de familie van Esmee afgerond hierna?
Ja, het belangrijkste was dat, dat zijn veroordeling, die van Olivier dus, die is onherroepelijk. Dus daar is niks meer aan te veranderen. Dus hij begint nu aan het uitzitten van zijn straf en moet daarna beginnen aan zijn behandeling.
En terwijl Olivier zijn straf uitzit, komt eind maart 2024 de Haagse rechtbank ook met de uitspraak in Jannie's zaak. Zij wordt vrijgesproken en is volgens de rechter dus onschuldig. De gesprekken die Jannie met mogelijke getuigen voerde, ziet de rechtbank vooral als steunend en adviserend. Volgens de rechter is er geen bewijs dat Jannie de getuigen opzettelijk wilde beïnvloeden.
Als jij iemand in je omgeving hebt, een familielid, waarvan je heilig overtuigd bent dat die persoon het niet gedaan kan hebben, waarvan hij of zij wordt verdacht, dan zou je je kunnen voorstellen dat je denkt, ik help die persoon. Of ik geef die persoon op zijn minst advies om dingen niet te doen. En in dit geval is dat misschien strafbaar. Maar je gaat op zijn minst nadenken, wat zou ik zelf gedaan hebben?
De Zaak X is een wekelijkse podcast van het AD. En deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Sanne Beijer. Aan deze podcast hebben meegewerkt David Achter de Molen van het podcastkantoor, Davien Lambert, Thomas Brouwer, Tara Riem en Joost de Kleuver. Vanwege privacyredenen zijn sommige namen in deze aflevering gefingeerd of weggepiept. De nieuwsfragmenten die je hoorde werden uitgezonden door Opsporing Verzocht en Omroep West. Als je meer details wil lezen over deze zaak, kijk dan op ad.nl/dezaakx. Beelden van deze zaak worden gedeeld op de Instagram-pagina. Vond je dit een goede podcast? Laat dan vooral even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op dit kanaal.
Wijteveen, een rustig dorpje in Zuidoost-Drenthe, direct aan de Duitse grens met iets meer dan 1700 inwoners. Eigenlijk gebeurt hier nooit iets. Of nou ja, gebeurde. Want in januari van dit jaar is Wijteveen opeens landelijk nieuws.
2 doden bij opmerkelijk geweldsincident in Drentse Wijteveen.
En dan een drama in Drenthe. 2 doden, filmpjes.
Hij heeft geschoten, gestoken en geslagen. Dus hij heeft echt letterlijk hem afgeslacht.
Maar als je weet waarom hij dat gedaan heeft en wat de achtergrond is, had niet gewogen, maar ik kan hem zeer goed begrijpen. Maar goed, ik ben niet de enige.
Richard K. is een held en die heeft het voor zijn gezin gedaan en wij begrijpen heel goed dat hij dit heeft gedaan. Dat was het sentiment wat op die dag, wetende dat er 2 doden zijn gevonden, er speelde.
Verslaggevers van het AD doen uitvoerig onderzoek naar deze zaak en komen steeds meer te weten. Hoe kwam Richard K. aan zijn wapens? Wat was er mis met het huis? En hoe kan het dat het hele dorp Richard K. steunde na zijn vreselijke daad? Je hoort het in Wijteveen, een podcast van het AD.